Goedenavond, beste vrienden. Ik ga weer een poging wagen. Ik was al een heel eind gekomen met de meditatie op te nemen, maar toen ging de telefoon vergeten om de telefoon er even naast te leggen. Dus we beginnen weer even overnieuw. En ik had gelezen, en dat ga ik nu opnieuw doen, Genesis 13. Genesis 13, dat is de schriftlezing. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw, en al wat hij had, en Lot met hem. En Abram was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en Ai. Tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar gemaakt had, en Abram heeft al daar de naam des Heren aangeroepen. En Lot, die met Abram trok, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was vele, zodat zij samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en Ferezieten in dat land. En Abram zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij, zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan, en zo gij de rechterhand, zo zal ik de linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten, en ze werden gescheiden de een van de ander. Abram dan woonde in het land Kanaan, en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven, en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, en hij bouwde al daar de Heere een altaar. Dat is Genesis 13. De roeping om Ur te verlaten kwam tot Abraham, laat dat duidelijk zijn. Maar zijn neef Lot is met hem meegetrokken. Terwijl de rest van Abrahams familie achterbleef, ook onderweg achterbleef, trok neef Lot met Abram zijn oom mee, naar het onbekende land. Ook Lot verliet dus alles wat bekend, zeker en dierbaar was. Zoiets is tegen onze natuur, dat moet duidelijk zijn. Zie hier wat Gods genade vermag, in het leven van mensen die van nature voor de aarde gekozen hebben. De kracht van Gods roepstem viel ook in het hart van Lot, en vrijwillig trok hij met oom Abram mee achter de Heere aan. Waar hij zou terechtkomen werd niet meegedeeld, Abram wist het niet, Lot ook niet. Bedenk wat Hebreeën 11 zegt hiervan, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Gehoorzaamheid is wat de Heere aan zijn kinderen leert. Van nature zijn ze wederhorig, ongehoorzaam. Maar door wederbarende genade worden zij wat ze van zichzelf niet zijn. Ook van Lot getuigt de schrift in de schriften van Petrus dat hij een rechtvaardige was. De schrift laat ons echter tegelijkertijd zien wie Lot van nature was. Dat wordt door Gods woord niet verzwegen. De goede keus was erin gelegd, namelijk door Gods genade. En zo wordt ons ook een spiegel voorgehouden. Laat de overdenking van Lots geschiedenis op de knieën mogen brengen. Zijn wij al uitgegaan uit onze geboortestreek, om dat zomaar eens te noemen? Of voelen we ons buiten het paradijs wel thuis? Wie door genade de goede keuze mag doen, zal er nooit spijt van krijgen. Het mogen dan door menige diepte gaan en wellicht laag aflopen, zoals met Lot, zoals we zullen zien, maar God zal niet laten varen het werk dat hij in het mensenhart begonnen is. Zo schittert de trouw van de Heere tegenover dus mensen ontrouw. In Genesis 13, het hoofdstuk dat we gelezen hebben, zien we dat Abraham zijn neef Lot laat kiezen. Ze moeten uit elkaar gaan. Het is echter lelijk van Lot dat hij zijn oom, die toch de oudere is, maar ook nog de eerst geroepene door de Heere, dat hij hem niet de eerste keus laat. Begeerig slaat Lot zijn oog op een aantrekkelijke landstreek, zo schoon staat er als de Hof van Eden. Abraham was zo hoffelijk Lot voor te laten gaan, en Lot was zo onbeleefd om het meest aantrekkelijke te kiezen. Mogen we ons dan niet verheugen in de schoonheid der schepping? Dat zag er inderdaad prachtig uit. Maar hier is iets anders aan de hand. Lot laat zich van een lelijke kant zien, de begeerte heeft hem te pakken. Hij vraagt ook niet naar de wil des Heren. En Abrahams beslissing om Lot voor te laten gaan is een geloofsdaad geweest. Hij geeft zijn leven, Lot en toekomst over in de handen van hem die hem riep uit Ur en die hem dit land geschonken had in de belofte. Aan een belovend God moest hij zich leren vasthouden. Dat maakte zijn leven rijk en vol. De Heer heeft hem ook terstond getroost, als het ware, door zijn belofte duidelijk te herhalen en te zeggen dat het hele land aan hem en zijn nageslacht geschonken zou worden. Maar de daad van Lot daarentegen was zijn eigen gekozen weg. Hij laat Abraham niet voorgaan en vraagt niet naar de wil van de Heere. Het is goed om de arglistigheid van ons hart te leren kennen uit deze geschiedenis. Dan zullen we moeten toestemmen dat we uit zijn op voordeel en voorspoed. Dan zullen we moeten erkennen voor de Heere dat we geneigd zijn eigen wegen te gaan en niet naar de mond des Heeren te vragen. En Lot keek slechts naar de buitenkant. Hij liet zich verleiden een mooie en vruchtbare landstreek te kiezen. Hij zou er wel achter komen dat die landstreek, hoe aantrekkelijk ook, buiten het paradijs lag. Let op de listen en de lagen van de boze, die ons met schijn bedriegt. Gelukkig als God je deel mag zijn in het leven. Want Lot gaat een weg zonder God. Maar Abraham krijgt bezoek van God, die hem rijk vertroost, zoals ik al zei. Zalig als we dit mogen kennen, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. We hebben ook gelezen, de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. Al met al koos Lot voor zichzelf. Zijn familie en zijn knechten heeft hij meegenomen naar die goddeloze streek om zich daar te vestigen. En dat maakte het nog erger voor hem. Hij had ook verantwoordelijkheid voor zijn gezin en zijn personeel. Want er staat dus dat die streek waar hij naartoe ging wel mooi was, maar de inwoners van die streek waren grote zondaars tegen de Heere. Als de Bijbel zo duidelijk spreekt als in deze versen, moeten we aan openlijke en brutale zonden denken. Zonden die de streek berucht maakten. En een gruwel in Gods ogen. De latere geschiedenis zal het nog uitwijzen. Lot, die zijn oom gevolgd had in het goede, gaat de zijne nu echter voor in het kwaad. Laten we dat bedenken als wij ouders zijn, als we kinderen hebben dus, als we leiding geven, dat we ook verantwoordelijkheid dragen voor anderen. Nee, hij ging niet in Sodom zelf wonen. Dat was echter slechts een kwestie van tijd. Dat blijkt uit zoveel dingen. Later zien we hem ook namelijk in Sodom wonen. Een weg van God af voert al dieper en verder van hem af. En dwaas is het om op eigen kracht te vertrouwen. O, dat wordt me al te gemakkelijk gedaan. Je hoort mensen wel eens roepen, ik weet wel hoe ver ik kan gaan hoor. Of tegenover ouders, ik ben geen kind meer. En je moet niet zo gauw aan het ergste denken, ik loop niet in 7 sloten tegelijk en dergelijke uitroepen meer. Laten we beducht zijn voor de invloeden van de wereld en de macht van de boze. We zijn er niet tegen bestand. Van nature kiezen we er zelfs voor. En de wereld zoekt de kerk te verzwelgen. Daarom moeten we er ver vandaan blijven. Niet omdat we beter zouden zijn dan wie dan ook, maar juist omdat we hetzelfde hart hebben als de wereld. Er ligt dus een waarschuwend voorbeeld in dit hoofdstuk. We worden geroepen voor te gaan als we ambtsdrager zijn, als we kinderen hebben, voor de klas staan enzovoort. We worden geroepen voor te gaan in het spoor van het woord des Heren en te vragen om de kracht en de leiding van de Heilige Geest. En laat het ons gebed mogen zijn met Psalm 141, neig mijn hart niet tot een kwade zaak, om enige handel in goddeloosheid te handelen met mannen die ongerechtigheid werken, en dat ik niet eten van hun lekkernijen. Er kwam, en zo goed is de Heere dan ook, niet waar, nog een ernstige roepstem naar Lot. Het wordt oorlog en Sodom en Gomorra worden ingenomen door de vijand en later worden de mensen weggevoerd met al hun bezittingen en daar is Lot dan ook bij. Er staat ook namens hij Lot, de zoon van Abrahams broeder en zijn haven, zijn bezittingen dus weg. Een rijke buit en ze laten de omgeving voor wat het is. Ja, Lot woonde in Sodom en viel dus ook ten prooi aan de vijanden die naar Sodom en Gomorra toekwamen. Ja, oorlogen waren ook toen tekenen der tijden. Het moet ons eraan herinneren dat de boze wereld zal vergaan en dat we hier geen blijvende stad hebben. Ook toen was dat een teken destijds. De gedaante van de wereld gaat voorbij. Ja, Lot, die inmiddels in Sodom is gaan wonen, dus met zijn vrouw en kinderen, wordt van zijn vrijheid en zijn goederen beroofd. En wat zal er nu door hem heen zijn gegaan? Heeft hij er inderdaad een duidelijke roepstem van de Heere in ontdekt? Onze ogen moeten geopend worden voor de roepstemmen van de Heere. En daarna moet ons hart nog eens geneigd worden om voor Gods ons aangezicht onszelf te verootmoedigen en het hoofd te buigen. Een sprake van God, Lot die zo begeerig was naar het aardse goed, zag zich door vijanden van zijn goederen beroofd. Ja, opdat hij tot inkeer zou komen. Tot inkeer, ja. Want er was een terugkeer. Hij is in die oorlog niet omgekomen, dat is één. Maar hij is nog wonderlijk gespaard en later nog bevrijd en notabene door een leger aangevoerd door zijn oom Abraham. Hij heeft ook zijn bezit weer teruggekregen En wat kunnen we niet, dan kunnen we niets anders zeggen dan wat is de Heere onuitsprekelijk goed. Dat zijn hart moeten verbreken. En hij had de orde van Sodom en Gomorra zo spoedig mogelijk moeten verlaten. Maar daarvan lezen we niets, dat er een inkeer komt. Al die aangrijpende gebeurtenissen, dat zal echt wel gechoqueerd hebben en in angst en onzekerheid gebracht hebben, vinden we Lot echter met zijn gezin weer terug in Sodom. Wat is toch een mens? Laten we bedenken hoe ons hart is. Ja, we kunnen Lot veroordelen, maar dan veroordelen we mede onszelf, dat ziet u toch ook? En het is nog niet zo'n slecht plaatsje ook om in de zelfveroordeling terecht te komen, niet waar, en te leren smeken om het bloed en de geest van Christus, om bekering, een antwoord op de roepstemmen van de Heere. Ja, we lezen de geschiedenis verder, ik ga er even met een paar grote stappen doorheen, maar als dan de engelen zijn neergedaald uit de hemel en via Abraham naar Sodom en Gomorra getrokken zijn en daar gaan vertellen wat er gebeuren zal, dan komt er weer een roepstem tot Lot. Maar niet alleen dat, hij wordt ook nog eens uitgeleid, uitgered. Maar wat gebeuren toch een vreemde dingen? Als die mannen opdringen om aan de deur om de vreemdelingen, de gasten van Lot, aan te randen, dan zegt Lot, zie toch, tegen die mannen, hè, ik heb twee dochters, zegt hij tegen die mannen van Sodom, die geen man bekend hebben, ik zal haar nu tot u uitbrengen en doet haar zoals het goed is in uw ogen. Dat is toch eigenlijk wel heel erg als hij dat doet. Alle mannen van Sodom verenigen zich in het kwaad, geren de gasten van Lot aan te randen. Ze schamen zich ook niet om vrijelijk over hun vuile begeerden te spreken. Dat is nu ook de mensen, we zien het ook in onze dagen, hoe brutaal en onbeschaamd de mens de zonde durft te proclameren. En Lot verkeert echter in grote moeilijkheden en Lot, ja, dat is toch je eigen schuld. Wat doe je daar dan ook, Lot? Natuurlijk kunnen Gods kinderen niet uit de wereld gaan. Dat kan ook niet, maar ze kunnen wel de wereld zoeken. En ja, hij wil zijn gasten beschermen, ook dat is in hem te prijzen. Hij veroordeelt zelfs het gedrag van de sodomieten, doet geen kwaad, zegt hij. Maar dan komt hij toch met een voorstel waar we het echt van terugdeinzen. We eisen ervan. Hij biedt zijn twee dochters aan, om aan de wensen van die zondige mannen enigszins tegemoet te komen. Hier het blijkt dat hij bang is. Hij is bevreesd. Hij is echt van het pad af. Lot, hoe kun je zoiets doen en zeggen? De ene zonde van de hoererij wordt veroordeeld, en de andere laat je dan toe? Dat klopt toch helemaal niet? En nog wel je eigen dochters, je eigen vlees en bloed. Moet je, nu je zo optreedt als een, aan de ene kant een goede gastheer, ook niet optreden als een godvrezende vader? Wie als Lot toegevelijk is en, zoals we geloven, het oor te veel te luisteren legt bij de wensen van moeder en dochters, komt in de grootste problemen terecht. Met een compromis te sluiten en toegeven kom je er toch niet. Je raakt steeds verder van huis. Wie Gods weg verlaat, moet zichzelf uiteindelijk maar uit de ellende zien te redden. Na het optreden van die twee engelen zien we dat Lot toch voor rekening van de Heere ligt. Dat is waar. Hij wordt uitgeleid, uitgered. God beschermt hem tegen het brute geweld van zijn stadsgenoten. En God zal hem straks, zoals we de volgende keer zullen horen, uitleiden en verlossen uit deze kwelling. En het wordt dan, gaande deze geschiedenis en alles wat we over Lot te weten komen, toch duidelijk dat hij dat niet doet, Lot verlossen om Lot. Maar om hemzelf, om zijn grote naam. Ja, om Christus willen verlost Heere, zondaren van het verderf. Laat dat ook moed mogen geven, als we daarop mogen zien. Het leven van Lot en Sodom is niet gemakkelijk geweest. Petrus zegt er het volgende van: deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Gekweld, kanttekeningen zeggen gepijnigd, door het gezicht en gehoor van die onrechtvaardige werken. Ja, lijden wij ook aan de zonde, en van onszelf, maar ook van alles wat we om ons heen zien, Gods naam daardoor wordt onteerd. Dat doet toch ook verdriet, en dat heeft Lot ook verdriet gedaan. Ja, in de tijden van de pijnbank en achterliggende eeuwen in ons vaderland, werd je natuurlijk tegen je wil daar opgelegd. Dikwijls was het door een of ander kwaad, dus door eigen schuld. Maar zo kwam Lot ook door eigen schuld op de pijnbank terecht. In Sodom was het eigenlijk geen leven voor hem. En hieraan herkennen we het ware, het geestelijke leven dat uit God is. Lot was daar geen vreemdeling van. Hij wordt door de schrift een rechtvaardige man genoemd. Een rechtvaardige man is geen zondeloze man, maar een mens die het kwaad, de zonde, is gaan haten. En dat vanwege een oprechte liefde tot God en zijn geboden. Een rechtvaardig is iemand in wie Christus zijn beeld gaat herstellen, die het heil niet van zichzelf verwacht, maar die zichzelf juist veroordeelt en die het heil verwacht van boven, die oprecht geworden is voor de Heere en een zondaar is die zich voor de Heere daarom verootmoedigt en toch ook hoopt, juist daarom hoopt op Gods ontferming in Christus. Van nature is de zonde naar onze smaak, maar door genade gaan we de ernst van het kwaad inzien. We gaan allereerst onze eigen boze natuur haten en de zonde die ons zo lichtelijk omringt, maar ook het kwaad om ons heen, zoals ik zei. En dit is wel iets om over na te denken. Want wat zien en horen wij zoal niet vandaag de dag, maar hoe zijn we eronder? Scheppen we heimelijk vermaak in de zonde? Doen we er in het geniep of meer openlijk aan mee? Of worden we door de ongerechtigheid gekweld en voelen we ons als op de pijnbank? Voelen we iets van de pijn, omdat Gods naam er zo door onteerd wordt? De liefde tot God komt daarin uit dat we verdriet krijgen over het kwaad, in ons en rondom ons. Het wordt ons tot schuld en we gaan als Nehemia en als Daniel de zonde van land en volk beleiden. We gaan onder de rechtvaardige oordelen vanwege de zonde buigen en smeken de Heere in de toorn: gedenk des ontfermens. En zo hebben we eerst het begin gemaakt met het leven van Lot. En we hopen daar dan een volgende keer mee verder te gaan. Dank voor het luisteren en laten we nu Gods zegen vragen, ook over dit gedeelte wat we overdacht hebben. Getrouwe Heere, het zijn geschiedenissen lang geleden plaatsgevonden. De Bijbel is ook zo actueel. Het wijst zo duidelijk aan wie de mens der zonde is. Tegen die donkere, zwarte achtergrond, wie u bent in uw genade en trouw jegens een Lot, jegens een Abraham, jegens al uw kinderen, die u lief hebt met een eeuwige liefde, hoewel ze soms zulke dwaze dingen kunnen doen, ja, van nature dwazen zijn. Roep deze geschiedenis een zegen aan onze harten, Heere, en dat we mogen zien hoe dienenswaardig u bent. En dat we door uw geest geleid mogen worden om de zonde te mogen haten en vlieden. En om u toe te mogen behoren en te vragen: wat wilt gij dat ik doen zal? Zo bidden we om uw zegen ook over de dingen die we vanavond mochten beluisteren. Gedenk ons ook verder in onze persoonlijke levens, ook in deze week. Als het misschien stil is omdat vele van onze vrienden, bekenden en ook familie vakantie zijn. Wilt u ons allemaal sparen en bewaren, de gehele gemeente gedenken, en ook uw ganse kerk over de lengte en breedte van deze aarde, Heere. Verzoen genadig onze zonden. Zegen ons in onze wegen van nood en druk. Geef ons dankbaarheid in omstandigheden van voorspoed. En laat onze harten geneigd mogen worden tot de vrezen van uw naam. We vragen u dat uit genade. Hoor ons gebed nog. Om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen van harte Gods onmisbare zegen toe en tot een volgende keer.